echte natuur. Sommige mensen vragen zich af of dat in Nederland wel te vinden is. En wat is dan precies echte natuur? Martin Drenthe is hoofddocent milieufilosofie aan de Radboud Universiteit Nijmegen. En precies over dit thema schreef hij Natuur in Mensenland. Een bundel essays over ons landschap. Verslaggever Henny Radstaak wandelt met hem het nog relatief nieuwe natuurgebied de Millingerwaard in, langs de Waal, ten oosten van Nijmegen.
Een hek. De letterlijke scheiding tussen mens en natuur, ja. Martin.
Ja, vanaf nu is het de natuur. Tenminste, zo praat iedereen erover.
Jij maakt ook onderscheid in jouw boek, hè? Natuur in Mensenland. Dat is de titel. Onderscheid tussen de stedeling die dan een paar keer per jaar lekker eens een weekendje de natuur in wil. En hier vindt wat hij dan misschien zoekt. En de mensen die hier natuurlijk al hun leven lang wonen. Dat maakt wel verschil in perceptie van hoe je naar zo'n gebied kijkt.
Jazeker. En wat dat betreft is er wel iets raars aan de hand met de manier waarop in Nederland überhaupt, denk ik, over natuur praten. Alsof het die gebiedjes zijn waar een hek omheen staat en die door natuurmonumenten of staatsbosbeheer beheerd worden, waar je dan in het weekend naartoe kan en dan ga je naar de natuur.
Ja,
en dan,
pannenkoekhuis erbij.
Ja, precies. Pannenkoekje met de kinderen en daarna weer naar huis. En dan ga je weer uit de natuur terug de stad in. Terwijl, wat veel plattelanders zeggen, is die natuur die is overal. Die natuur is ook als je hem niet wil. De elementen die jouw oogst bedreigen, dat is natuur. De rivier die hier af en toe het land overstroomt, dat is ook natuur. De kraaien die op je land neerstrijken, is ook natuur. En daar zit natuurlijk wat in, maar dat is een natuurbegrip waarvan je zegt, dat is de natuur die overal is. Wat ik nou zo interessant vind van deze plek, is dat je...
De Millingerwaard.
De Millingerwaard, dat je zegt, dit is geen afgesloten natuurgebiedje. Dit is het soort landschap wat hier min of meer duizenden jaren lang geweest is.
Als er ging wel een hek door net, Martin.
Ja, ja, dat klopt, ja. Om te zorgen dat het hier niet helemaal vol staat met auto's bijvoorbeeld.
Ja, ja, okay.
En misschien ook wel om die wilde paden en die runderen die hier rondlopen tegen te houden, zodat ze de dijk niet oplopen. Want dan hebben de mensen er last van. En daar zie je dus inderdaad in Nederland, mag natuur zijn zolang we er geen last van hebben.
Kijk, er staat zo'n zwarte Callaway te grazen daar. Ja, hier rechts.
Oh ja,
hier beneden. Ja.
Ja, het is altijd een verrassing waar ze staan. Als het waait, dan gaan ze tussen de bomen staan. En als ze een kuiltje zoeken en gaan liggen, dan zijn ze ook verdwenen.
Ja.
Ja, deze beesten leven hier het hele jaar door. Dit is hun thuis. Wij bezoeken ze even.
Dit zijn de echte bewoners?
Ja, in zekere zin wel.
Ja. We lopen nu over een aangelegde dam. Door de mens aangelegde stenen dam.
Ja, nou ja, een van de ideeën van dat Ruimte voor de Rivierproject was, als we daar nou maar de zomerdijken doorsteken, dan kan de rivier meer ruimte innemen. Dan wordt het een prachtig gebied waar het water erheen kan stromen als het hoogwater is.
Ja, die vroegere landbouwgronden in de uiterwaarden.
Precies. En dan, prachtig, prachtig geworden. Maar er blijken toch meer bomen op te komen dan ze hadden gedacht. Ze dachten, die grote grazers, die houden dat wel kaal genoeg. En dan kan het water er doorheen. En toen bleek eigenlijk uit rekenpartijen van Rijkswaterstaat dat toch niet genoeg zal zijn. Dus hebben ze 2 jaar geleden besloten om hier toch een riviergeul doorheen te graven. Daar staan wij nu. We staan nu op de zogenaamde drempel. Die zorgt dat die geul niet helemaal leeg loopt als het laag water is. Een paar weken geleden was het aan de buitenkant van deze drempel was het water heel erg laag. Maar er stond er nog steeds water in de Millingerwaard vanwege deze drempel. Als het water iets hoger is, dan begint die te stromen en dan stroomt het water dus ook door de Millingerwaard en geeft daarmee ruimte voor de rivier. Ja. Waardoor Nijmegen minder snel overstroomt.
Als het waterpeil in de Waal een metertje hoger zou staan, dan hadden we hier niet meer kunnen lopen.
Ja, minder denk ik. Een centimeter of 40, 50. Gaat nog wel gebeuren hoor dit jaar.
Ja.
Deze winter. Het gebeurt bijna elke winter wel. Nee, maar hier zie je dus de voornaamste reden waarom dat dit kon gebeuren. Omdat de hoogwaterbeschermingsmaatregelen in Nederland zo belangrijk worden gevonden. Dat daar ook politieke steun voor was. En wat ik het mooie van dit gebied vind, is dat je hier ook kan zien wat voor soort landschap dit geweest moet zijn voordat de mens dijken aanlegde en het land naar zijn hand zette en de beesten buiten sloot die in de weg liepen. Dus in dit gebied krijg je een klein beetje het gevoel van hoe Nederland duizenden jaren lang moet hebben uitgezien. Het is geen oernatuur, want het is aangelegd en dat zie je duidelijkst nou hier op die drempel lopen, wat een soort zeedijk is bijna.
Ja.
En daar ligt een steenfabriek en daar staan hier borden en hier loopt de Waal waar honderden schepen per dag overheen gaan. Maar Maar als je een beetje door je oogharen kijkt, dan zie je ook dat hier dingen gebeuren die hier duizenden jaren gebeurd waren. Voordat de mens zich ermee bemoeide.
Ja, eigenlijk is dat hier best wel goed geslaagd.
Nou ja, om te beginnen is deze regio helemaal opgeknapt. Er komen enorm veel mensen op dit gebied af om het te bezoeken. Dus er zijn bed en breakfasten en het dorpshuis van Kekerdom kan weer rondkomen. Omdat er genoeg bezoekers langskomen om een kopje koffie te nemen. Dus dit gebied is ook wel echt opgefleurd vanwege de Mellingenwaard. Omdat het zoveel mensen aantrekt.
Maar men was in het begin wel sceptisch.
Men was sceptisch, met name dus de boerenbevolking. Die zei van, dit is het landschap niet waar wij aan gehecht zijn geraakt. En wat in die honderden jaren is gegroeid. En iets van die zorg begrijp ik wel. Want als wij praten over natuurbeheer in Nederland, dan is dat heel vaak een kwestie van biologen en ecologen die dan met lijstjes komen met zeldzame soorten die in een gebied zitten en die belangrijk zijn om te beschermen. Dat is bijna het enige verhaal wat we over zo'n gebied vertellen. Terwijl een landschap ook altijd een plek is waar mensen wonen en waar mensen hun geschiedenis hebben en waar ze hun identiteit vormen. Als je hier bent opgegroeid, dan voel je je rivierbewoner. Dan kun je wel zeggen, nou, er zitten hier allerlei soorten, maar dat is niet het belangrijkste wat je moet vertellen over dit landschap. Wat ik hier mooi vind, is dat ze geprobeerd hebben om dat verhaal van de natuur breder te maken dan dat het alleen maar over die zeldzame soorten gaat. Maar dat ze zeggen, nee, als je hecht aan de geschiedenis van het landschap, dan moet je ook kijken naar die oude geschiedenis van het landschap, van hoe dingen waren voordat de mensen de zaken naar zijn hand zetten. En hier heb je een gelaagd landschap, zoals ik dat in mijn boek noem, waarin je zowel die hele oude, laten we het toch maar even oernatuur noemen, die oude dynamische riviernatuur kunt zien. En tegelijkertijd zie je wat mensen in al die eeuwen hier ook ingegrepen hebben. En die geul die hier gegraven is, is onze nieuwe ingreep. Maar het feit dat hier een natuurgebied ligt, is ook een nieuwe ingreep. Dit laat zien wat wij vandaag de dag belangrijk vinden. En over 100 jaar, als hier iemand komt, is dat de volgende laag in het gelaagde landschap, die samen het verhaal vertellen over de betekenis van deze plek. En dat vind ik wel mooi, dat wij mensen kennelijk nu in staat zijn. We voelen ons zo luxe en veilig dat we zeggen, nou, laat die natuur maar weer een beetje terugkomen. We hoeven daar niet bang voor te zijn. En we krijgen er iets voor in de plaats wat we misschien te veel zijn kwijtgeraakt. Namelijk dat besef dat er van alles gebeurt zonder dat wij het hoeven te regelen en hoeven te doen.
De nocturne voor orkest van de Engelsman Ernst Tomlinson, uitgevoerd door het Tsjechisch-Slowaaks Radio Symfonieorkest onder leiding van Tomlinson zelf. Wat is nou eigenlijk echte natuur in Nederland? En hoe krijg je omwonenden mee bij het ontwikkelen van nieuwe natuur? Of het herstel van oude gebieden? Verslaggever Henny Radstaak praat erover door met milieufilosoof Martin Drenthe in het Gelderse natuurgebied de Millingerwaard.
Je begint je boek eigenlijk met een uitspraak van Voltaire. Dat staat ook op de achterkant van het boek. God schiep de wereld, maar wij schiepen Nederland.
Ja, goed, dat zag Voltaire toen hij uit het buitenland naar Nederland kwam. En hij keek natuurlijk vooral naar de polders die op dat moment werden aangelegd. Ja. De reden waarom ik die uitspraak aanhaal is omdat, wat mij betreft, wij Nederlanders die uitspraak net iets te gretig aanhalen. En dat we onszelf net iets te makkelijk voorhouden van, ja, wij maken dit allemaal. En dus kunnen wij ook zelf helemaal bepalen wat we ermee doen, want zonder ons was het er niet geweest. Terwijl dat natuurlijk niet waar is. Ik bedoel, Nederland bestond wel degelijk. Nederland was een delta, een moeras, waar allerlei soorten leefden voordat de mens binnenkwam. De mens heeft daar op een gegeven moment terpen en dijken gebouwd om daar droge voeten te houden bij hoog water. Maar het was hier al. En dus de natuur heeft zichzelf gemaakt hier, ook in Nederland. Des meer dat wij inmiddels zoveel hebben veranderd. En daar ook soms zo trots op, misschien wel onterecht, zo trots op zijn dat we vergeten dat het maar een heel oppervlakkig laagje is wat we hebben veranderd. Ja. Maar ik denk wel dat er iets is, dat er wel een goede reden is waarom we dit weer gaan waarderen. En dat is dat we langzaam maar zeker in een wereld leven waarin bijna alles door de mens is beïnvloed. En dat we langzaam maar zeker ook beginnen te beseffen dat er straks, als we ooit het punt bereiken waarin alles door ons is gemaakt, dat we alleen maar ons eigen spiegelbeeld tegenkomen. En dat het eigenlijk een hele armoedige, eenzame wereld is. Waarin je nooit meer verrast zult worden. Als natuur alleen maar betekenisvol is, omdat die precies is wat wij ervan verwachten en hadden geregeld, dan verliest het iets van betekenis. Op het moment dat wij zo meteen die paden die we nog steeds hopen te zien, op het moment dat die daar zo meteen staan, dan zijn we blij en van, ah, wat een mooie beesten. En moet je kijken, daar een kudde die rent. Maar als dan 5 minuten later of een dag later zal blijken dat de lokale boswachter ze speciaal voor ons eventjes heeft opgetrommeld, omdat dat wel leuk is voor de verslaggever van Vroege Vogels, dan zul je ontluisterd voelen. Dan denk je, ja nee, wacht even, kennelijk was het dus toch een andere ervaring dan wat ik dacht. Ik dacht een soort cadeautje te krijgen van de natuur. Iets spontaans wat gebeurt, wat ook niet had kunnen gebeuren en daardoor juist zo speciaal is. En als dan blijkt dat iemand dat voor ons geregeld heeft of in scène heeft gezet, verliest het onmiddellijk de betekenis die het had. Dat is de betekenis van wildheid, denk ik, die niet zomaar een modeverschijnsel is, maar iets te maken heeft met een diep menselijke behoefte waar we ons nu pas bewust van worden, omdat de wereld langzaam maar zeker in zo'n uniforme planeet verandert, waarin alles door de mens is veranderd en alles door de mens is gereguleerd. En wat ik het mooie vind van natuur, wat mij betreft, is dat misschien wel de natuurervaring bij uitstek, is dat je in één keer realiseert dat er een wereld is die niet om ons draait. En die ouder is dan wij. En die ook altijd zal blijven bestaan. Zelfs als wij het leven wat nu bestaat grotendeels zouden uitroeien, dan komt dat over een paar duizend jaar komt er iets terug. Die grootsheid van de natuur, die ouder is en die sterker is in zekere zin, die relativeert al die dingen die wij van onszelf zo belangrijk vinden. En die zet ons in zekere zin op een plaats. En als filosoof vind ik dat interessant, omdat ik denk dat is een, dat is een ethisch punt. Ik kom regelmatig in het Rijkswald.
Hier net over de grens?
Hier net over de grens, op fietsafstand van Nijmegen. En dat is een mooi, groot, uitgestrekt bos. En iedere keer dat ik daar ben, hoop ik die edelherten en wilde zwijnen tegen te komen. En tegelijkertijd, ik ben er ook wel eens geweest toen het bijna avond werd. En ik op de fiets net iets te laat omdraaide. En dan hoor je in één keer een geluid en je schrik je helemaal de lazeres. En denk je, oh jee. Want ik weet ook, wilde zwijnen kunnen gevaarlijk zijn. Of kunnen mensen aan, of kunnen honden aanvallen. En
wat hoorde je voor geluid?
Nou ja, een van de gronkgeluid waardoor ik en mijn fietsgenoot op dat moment allebei een beetje in de paniek schoten. Oh ja. En dan merk je toch dat de natuur ook nog ergens dat grote sprookjesbos is waar enge monsters in rondlopen.
Maar toch, je staat erbij te lachen. Je vindt het een mooi verhaal, toch? Je vindt het fijn, mooi dat je dat hebt meegemaakt.
Ja, zeker achteraf.
Nu je het overleefd hebt.
Tegelijkertijd, dit zijn natuurlijk wel die betekenisvolle ervaringen die je in de natuur kan hebben. En volgens mij weinig op andere plekken.
En wat zegt dat dan?
Nou ja, dat zegt iets dat er een soort belang is aan de natuur die dieper gaat dan een leuke ervaring of iets amusants of iets nuttigs. Maar ik denk dat het beantwoordt aan een soort behoefte aan betekenis die wij... Die ons gegeven wordt, zou ik zeggen. Dat kunnen hele magische momenten zijn waarin je in één keer weer realiseert... Dat jij niet thuis bent op die plekken.
Dat je niet thuis bent?
Nou ja, dat het plekken zijn waar je eigenlijk helemaal niet zo goed weet hoe het... Wat er allemaal aan de hand is. Veel dieren zijn dan 's nachts actief. Die zie je niet, maar je hoort ze wel. Of je weet dat ze er zijn. En ik spreek veel met biologiestudenten die stage lopen. En sommigen komen ook met dat verhaal terug. Die zeiden van, als je de hele nacht in een bos zit... vleermuizenonderzoek te doen, zolang je je beddetector aan hebt... dan vertelt dat apparaatje precies wel met welke soort je te maken hebt... en hoeveel er zitten. Maar doe het apparaat uit en doe de zaklamp uit... En op datzelfde moment verandert dat bos in één keer in die mysterieuze lichtbedreigende plek die je op je grondvesting doet schudden. En het interessante is, wat mensen dan vertellen wat er daarna gebeurt. Als je 's morgens, als het weer licht wordt, terug de stad in gaat op je fiets, dan kom je bij de stad. Dan staat daar de file van mensen die naar hun werk moeten, omdat de BVV Nederland zo nodig op volle toeren moet draaien. En dan ontstaat er vaak een gevoel van, zou ik zeggen, van vervreemding. Maar in al die dingen die elkaar als mens voortdurend gek lopen te maken... in perspectief worden gezet of gerelativeerd worden. Want eigenlijk is dat bos dat ligt daar en dat doet gewoon zijn ding... of de economie nou groeit of niet. Of nou de nieuwste hype, of ze daar nou wel of niet aan meedoet. En dat zet mensen op hun plek. En dat, volgens mij is dat een soort oerervaring van de natuur... die echt een morele ervaring is. Die laat zien van... wij kunnen onszelf wel voortdurend... vertellen dat het om ons draait en dat de dingen die voor ons belangrijk zijn ook echt de belangrijke dingen zijn. Maar zo'n nacht in een bos vertelt je dat er een hele andere wereld bestaat die zich daar helemaal niks van aantrekt. En die daar een soort kritisch licht op doet schijnen. En dat, kijk, dat is een ervaring. Ook deze ervaring zou je weer kunnen verkopen. Hè? Laat dat maar aan de natuurorganisaties over om daar dan weer een mooie app voor te ontwikkelen. En dat... Of een wandeling.
Ja, ben je nu cynisch of niet?
Nou ja, dat zie je dus voortdurend doen. Dat zodra er iets is wat we als betekenisvol zien... dat we als mensen voortdurend weer de neiging hebben... om daar een grote strik omheen te draaien... en dat weer opnieuw voor iets te maken wat wij kunnen marketen. En,
natuurbeleving.
Natuurbeleving is ook zoiets. Ja, waardoor dus... Maar ja, goed, dan ga je dus natuur verkopen, dan wordt het een product.
Is dat erg?
Ik denk dat je daar echt iets mee kwijtraakt wat essentieel is voor wat natuur betekent. En wat ook te maken heeft met de reden waarom dat mensen natuur belangrijk vinden. Biodiversiteit dat is, of soortenrijkdom, dat is voor een paar mensen... Voor een bepaalde groep mensen heel interessant. Omdat ze daar mee bezig zijn en daar een hobby aan hebben en er heel veel van weten... sommige mensen zijn dan ook een soort postzegelverzamelaars... die proberen zoveel mogelijk soorten te verzamelen. Ik denk voor het gros van de mensen is biodiversiteit een redelijk abstract begrip. En gaat het veel meer om dit soort ervaringen die soms betekenisvol kunnen zijn.